zachte omstandigheden. Hele goede avond allemaal. Ja. Welkom bij de Raadscommissie Bedrijfsvoering en Inwoners van 20 februari 2018 en ik open de vergadering. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Goubet, de heer Petersen, de heer Vossen, mevrouw Zaboel, mevrouw Duisters en de heer Stals. En mevrouw Gele hoor ik zojuist. Oké, nou dan is dat toegevoegd bij deze. Er is, agenda punt 2, er is geen verzoek om spreekrecht binnengekomen. Agenda punt 3 gaan we het vaststellen van de agenda. Er zijn vooraf geen verzoeken om wijziging van de agenda ingekomen. Zijn er nog andere opmerkingen, aanmerkingen? Niet. Gaan we naar agenda punt 4, het vaststellen van de advieslijst bedrijfsvoering en inwoners van 16 januari 2018. De heer Seijden, ga uw gang.
Ik wil er een vraag naar aanleiding van punt 6. Cijfers over de school Leuk en cijfer exploitatie Munttheater worden aan de commissie beschikbaar gesteld, verwacht in februari. Wat is daarvan te zeggen op dit moment?
Wethouder Gabriels.
Ik weet dat met betrekking tot de school is Pronexis dus nog bezig met die cijfers. Die moeten nog ambtelijk, ja, moet dat nog allemaal besproken worden. En het komt zo snel mogelijk, echt in ieder geval voor de verkiezingen, ook naar de raad. Omdat we echt vinden dat iedereen recht heeft op de juiste cijfers en de juiste leerlingenaantallen op lange termijn en op korte termijn. U heeft ook een brief gehad van Meerderweert, hè, dat was een beetje vreemd, want we hebben samen afgesproken om samen met Meerderweert en de gemeente naar alle cijfers inzichtelijk te maken voor iedereen. Daar is ook nog een addendum opgekomen waarin dat ook staat dat die cijfers nog komen. Dus ze komen nog zodra ze er zijn. Ja. En met betrekking tot het Munttheater, is ook het Munttheater, de financieel deskundige van het Munttheater en ook hier ambtelijk zijn ze samen een rapport aan het opstellen waarin allerlei scenario's naar u komen, waarin staat van wat gebeurt er als we niks doen, wat gebeurt er als we minimaal, laten we zeggen, exploitatie bijplussen, wat gebeurt er als u eenmalig een bedrag oplussen. Dus er komt een volledig rapport, een financieel rapport van hoe het met het Munttheater staat, qua onderhoud, maar ook qua cao-beleid en in ieder geval de zaken die in het Munttheater spelen met allerlei scenario's komen ook naar de raad, zodat u een juiste beslissing kunt maken, of standpunt kunt innemen met betrekking tot het vervolg op Leuken, maar ook het vervolg bij het Munttheater. En dat is ook zo snel mogelijk, maar dat duurt waarschijnlijk nog 2 weken. Het moet ook nog naar BMW, dus dat 2-3 weken, dat is zo snel mogelijk proberen we. Ja.
Goed, dank u wel. Kunnen we verder naar agenda punt 5? Ter kennisname 5.1, toegezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 13 december 2017 en 24 januari 2018. Zijn daar op- of aanmerkingen over? Dan 5.2, voortgangsrapportage, toezeggingen en overzicht aangenomen moties. Dan gaat een telefoon. De heer Seijden.
Voorzitter, algemene opmerking, die voortgangsrapportages die blijven toch een beetje een stiefkindje. Dan staan er dingen op van februari die dan nu klaar zouden moeten zijn. Dan zijn die niet klaar en dan staat het toch gewoon februari. Er staan dingen op die al eerder af zijn en die dan blijven staan. Bij andere onderdelen staat geen toelichting. Het blijft wat behelpen met het actueel houden van deze lijst. Naar aanleiding van punten die erop staan, dan 2 zaken. 1. Wat is de planning voor het strategisch personeelsbeleid? En het tweede, dat is nummer 2605, op bladzijde 7, geloof ik dat het is. Verslag archiefverordening. Daar is eerder van afgesproken, en dat is al medio 2016, is die afspraak gemaakt dat we bij de begroting 2018 daar een verslag van zouden krijgen, een eerste verslag. En dat is nu gewoon simpel doorgeschoven naar het tweede kwartaal 2018. We hebben toen dat niet voor niks afgesproken, er hoort jaarlijks zo'n verslag te zijn. Dat had al eerder moeten zijn. Goed, dat doen we dan in 2016 niet, maar voor de begroting 2018 is het er dan wel. En nu wordt het weer gewoon dik een half jaar gewoon doorgeschoven. En er staat ook geen verklaring bij waarom. Ja, daar nog een reactie op.
De heer Heijmans.
Over de algemene opmerking van de heer Seibe die hij bij aanvang maakte, kan ik u mededelen dat ik het niet met hem eens ben. Dat het niet behelpen is met deze lijst. Ja, misschien voor de heer Seibe, maar voor ons voldoet hij eigenlijk prima. En het is nu eenmaal zo dat een aantal zaken gewoon lang duren en meer tijd nodig hebben. En soms moeten we die doorschrijven, dat klopt, ja. Maar we hebben wel mooi in zicht wat we moeten doen, wat we nog moeten doen, wat we gedaan hebben, et cetera. Dus ik denk dat het dat met de woorden die u gebruikt van het is wat behelpen, het wat te negatief is ingestoken. Dat het beter kan, wellicht zou dat kunnen natuurlijk. Altijd kan alles beter. Alles kan altijd beter natuurlijk. Ten aanzien van de planning strategisch personeelsbeleid, die komt dit jaar. En ik ga daar geen kwartaal bij noemen, want anders komt u direct dan met de vraag van welk kwartaal en waarom schuift u dat door. We hebben het er vanmorgen overigens in BMW uitvoerig over gehad. Het lijkt wel of u mee heeft geluisterd. En ten aanzien van het verslag archiefverordening, die is naar het tweede kwartaal doorgeschoven, maar ik weet niet wie zijn portefeuille dat precies is. En we weten niet waar het over gaat, dus het is doorgeschoven vanwege het feit dat het geen prioriteit heeft en dat we andere zaken hebben op ons bordje hebben gehad waarschijnlijk.
Kan er wel een antwoord op komen wanneer dat? Kan dat dan alsnog achteraf
nou, het is doorgeschoven naar 2018. Als de heer Seibe vraagt van waarom, dan is het antwoord omdat het geen prioriteit had en andere prioriteiten gevolgen gaan zijn. Dat is een simpele antwoord.
Van het archief?
Nee, van de werkzaamheden van de ambtenaren die dus met andere zaken bezig zijn geweest.
Oké, dank u.
Los daarvan wil ik wel even vragen, ik zit even hier op Netflix, het is een verslag van wat er elk jaar gemaakt wordt van het erfgoedcluster?
Nee, het is het verslag dat volgens artikel 8 van de archiefverordening elk jaar gemaakt moet worden van het archief.
Oh ja, nee, daar weet ik niks van, zal ik vragen.
Prima, ga ik ervan uit dat daar een antwoord op komt. Kunnen we verder naar agenda punt 6, de rondvraag, inclusief deelstukken en vraag artikel 40 brieven. We zullen beginnen met de rondvraag. Wie van u heeft iets voor de rondvraag? Trouwens, er zijn er al twee. Misschien kan ik gewoon even beginnen met diegenen die al binnen zijn gekomen. Mevrouw Beenders, toelichting.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb buiten die vragen heb ik ook nog een paar vragen, dus ik weet niet wat u het handigste vindt als ik die meteen stel. Maar ik heb vragen ingediend over de Bridge Club Weert in de kantine van Wilhelmina 08. En daar heb ik een aantal vragen ingediend. En ik denk dat of de wethouders of de portefeuillehouder daar wel antwoord op kan geven. Dus dan zal ik even dan mee wachten. De andere vraag, als u het goed vindt, voorzitter, dan ga ik daarmee door, dat is... ik heb gelezen op de website van de gemeente Weert dat op Altweert Rijden op 20 maart een informatiebijeenkomst is over het kindcentrum. Omdat een plan van aanpak klaar is in februari. De vraag is die 35.000 euro om dat plan te maken, is die dan niet meer nodig? Want daar hebben we in het vorig jaar nog discussie over gevoerd of dat geld beschikbaar moest worden gesteld, ja dan nee. En als het niet nodig is, waaruit wordt dan het onderzoek wat gedaan is gefinancierd? Dan heb ik nog een vraag voor wethouder Sterk. In Roermond hebben ze een prijs gewonnen in verband met de dementievriendelijke gemeente. De vraag is, hoe staat het hier in Weert? Uiteindelijk met het hele traject van dementievriendelijke gemeenten, zijn er wachtlijsten, hoeveel mensen praten we over en hoe zit het met personeel, kunnen we dat voldoende krijgen daarvoor? En dan heb ik nog vragen over twee tilstukken. Het eerste tilstuk betreft een tilstuk ten aanzien van het RIK. Ik lees dat de bezuiniging bij het RIK, dat is tilstuk 1378 voor de goede orde. Ik lees dat het RIK de bezuiniging die we eigenlijk hadden opgelegd niet kan halen. En dat zij voorstellen om 165.000 als frictiekosten op te voeren. De vraag is dan, hoe gaat het RIK dat terugbetalen? Want er staat ergens, ja, dan moeten we kijken wanneer het RIK in staat is om dat terug te betalen en hoe. Terwijl ik denk als de gemeente een bezuiniging oplegt, dat we gewoon moeten zeggen hoe we dat graag terug zouden zien. En dat mis ik een beetje in dat voorstel. En even kijken, wat als zij het niet kunnen terugbetalen, wat gaan we dan doen? Het andere tilstuk is tilstuk 1382, dat betreft de aanvullende financiering voor de uitvoering van de routeplanner cultuur. Ik heb er natuurlijk niks op tegen dat we iets willen gaan doen ten aanzien van het hele cultuurgebeuren, maar ik dacht eigenlijk, hoe kan het dat we nu daar een extra bedrag voor beschikbaar moeten gaan stellen? En buiten het bedrag wat we beschikbaar stellen, zie ik daar ook nog dat personeel wordt ingezet van het museum. En wat zijn dan de personeelskosten die daar uiteindelijk nog bij komen? Want linksom of rechtsom zul je die toch ergens aan toe moeten kennen. En het andere is, we hebben het over, neem ik aan, amateurkunst. We hebben in Weert ook heel veel andere amateurkunstenaars. En de vraag is, we hebben een pop-up galerie gehad die uiteindelijk niet meer open is. Kan die ook daar ondergebracht worden of is dat niet mogelijk? En als ik het hele stuk lees, met alle respect, krijg ik het gevoel dat we een kerstboom op aan tuigen zijn om ergens iets te doen. Los van het initiatief wat ik goed vind om voor nieuwkomers iets te doen op het gebied van kunst en cultuur. Dus daar had ik ook graag een antwoord op, wat de kosten, personeel zijn, et cetera, et cetera. Dat waren mijn vragen, voorzitter. Dank u wel.
Dan ga ik die eerst even laten beantwoorden, wethouder Gabriels.
Dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot het kindcentrum, is het zo, in Altwitterheide, is het zo dat die discussie over die 35.000 euro ging over iets anders. Dat gaat over de totale verbouwing van het toekomstbestendig maken van Altwitterheide. Vooruitlopend daarop hebben zij al een voorstel gedaan, althans de Stichting Verbreding Basisschool Altwitterheide, om alvast daar een kindvoorziening te maken in een bestaand leegstaand lokaal. Dat moet nog in BMW komen. Dus als vooruitlopend op de totale verbouwing waar we nog met z'n allen over in gesprek zijn, willen zij al een gedeelte, al toch al starten om in ieder geval de jonge kinderen daar al te behouden en om dat al te kunnen aanbieden. Dus dat staat los van die 35.000 euro die zij destijds wilden voor de totale verbouwing. Daarover zijn we nog in gesprek met Educaat en hier ambtelijk, maar ook met de SVBA, maar ook met de partners. Dus er is ook een motie door de raad ingediend waarin staat dat de Pol en de Schuttershoeven, dat er geen concurrentie mag zijn met de bestaande voorzieningen daar. Dus wij zijn nog met al die groepen in gesprek in het totale verhaal wat uiteindelijk moet leiden tot een voorstel, hopelijk in de begroting die in november voor 2019 vastgesteld gaat worden, zoals planning. Dus dat traject loopt en vooruit loopt het daarop. En dat is waarschijnlijk wat een bijeenkomst over dat kindcentrum. Hebben zij gevraagd of we het willen toestaan dat zij vooruit loopt daarop al zelf willen investeren in een lokaal in Altwitterheide, wat dus niet conflicteert uiteindelijk met de uiteindelijke verbouwing, want dat zou raar zijn, want dan ga je daarin investeren en dan ga je vervolgens het helemaal verbouwen. Al vooruitlopen daarop al dat mogen doen. En dat voorstel komt volgens mij over 2 weken of zo in BMW. Dus dat staat los van elkaar. Dus met die 35.000 euro heeft dat niks te maken. Het heeft ook niks te maken met de totale verbouw. Ze willen gewoon vooruitlopend op de hele situatie al met kinderen daar starten.
En het geld komt dan van?
Van hun, niet van de gemeente. Ja, van hun zelf. Zij willen daarin investeren. Zij willen dit. En wij willen pas investeren als er een totaal plan ligt. Dus het is, ja, het is hun idee en zij betalen het. En ik denk ik breng dat positief naar BMW en dan moeten we er in BMW nog wat van vinden. Dan stelt u een vraag over het RIK. De interpretatie die er aan gaf was niet helemaal correct, want in het stuk wat in BMW is geweest staat dat we eerst gaan kijken wat het RIC zelf kan van die 165.000 euro. We hebben het RIC structureel 3 ton opgelegd en dat halen zij. Dus vanaf 2019 halen zij dat. Alleen blijft er één keer in 2018 een eenmalig bedrag van 165.000 euro waarvan zij zeggen dat halen we niet. We hebben gezegd, nou kijk maar eens wat je in de verbouw met eenmalige kosten en überhaupt vanuit je reserve wel zou kunnen doen, of het uiteindelijk dan 165.000 euro is. Wij zien nu al mogelijkheden om het omlaag te brengen. Dus misschien is dat bedrag uiteindelijk veel lager. En tegen de zomer wordt bekend, want dan gaan ze ook volledig over, wat het totaalbedrag dan is. Toen hebben wij gezegd van, kunt u dat bezuinigen in uw inhoud? Want we hebben eigenlijk alleen maar op huisvestingskosten bezuinigd bij het RIC. Dat is ook gelukt, hè? Dus ze halen al hun bezuinigingen puur op de verhuizing. Nu hebben wij gezegd, van kunt u dan die laatste 165.000 euro dan ook nog dan ergens vandaan halen? Het antwoord is nee, dat kan niet uit de algemene reserve. En we kunnen ook geen structurele middelen aanwenden. Want dan ga je dus, want we hebben een convenant met het RIC waarin staat als je bijvoorbeeld 50.000 euro bezuinigt op vaste kosten en op docenten en op, laten we zeggen, de inhoud, muziek bijvoorbeeld, dan hebben wij een frictiekostenconvenant afspraak waarin staat dat we anderhalf keer zoveel eenmalig daarvoor moeten bekostigen. Dat zou dus betekenen dat als wij 165.000 euro willen bezuinigen, dat we dan eenmalig zelf weer aan de lat staan voor 165.000 keer anderhalf. Dus dat lijkt ons geen goed idee. En eenmalig kunnen ze het niet halen. Dus hebben we gezegd, probeer dat zo goed mogelijk in die verbouw, met de eigen middelen die je nog hebt, eenmalig. En om dat te halen, en dan kijken we in de zomer, als duidelijk is of dat ook echt 165 is, en misschien wordt dat 100 of 90 of 110, dat we dan kijken, ja, of we dat dan moeten kwijtschelden of niet. Of dat we nog een opdracht houden. Dat is voor eenmalige bedragen lastig. Want als je dan bijvoorbeeld op, laten we zeggen, wat ik net, ja, dus het uitleg van net. Dus dat met aanzien van het RIC-verhaal. Dan de extra financiering voor de routeplanner cultuur. Het is de bedoeling, en dat is ook vastgesteld door de Raad, dat er een presentatiebeleid komt en een presentatieruimte, omdat bijvoorbeeld Stichting Kunstcentrum Weert ruimte nodig heeft, professionele kunstenaars ruimte nodig hebben. En dus de bedoeling dat er een onafhankelijke commissie komt, waar ook mensen uit de provincie en uit deskundigen inkomen, die per jaar gaan kijken wie, welke kunstenaar ruimte krijgt om te exposeren. Dat kan voor een paar maanden zijn, dat kan voor een half jaar zijn. Dat wordt beheerd volledig door vrijwilligers van het museum. En daar zijn ook al, dat kost dus 0 extra personeelskosten. De pop-up galerij, waar u het over heeft, kan een van de groepen zijn die ook, laten we zeggen, door die commissie straks beoordeeld gaat worden. En het kan zijn dat zij gedurende 1 of 2 of 3 maanden dan ook gebruik kunnen maken van die ruimte en die plek waar die presentatieruimte zal plaatsvinden. Waar we de presentatieruimte ook voor zouden willen gebruiken is de 2 grote verbouwingsprojecten die dadelijk in de binnenstad gaan plaatsvinden. Namelijk de verbouwing van het museum, dus dat inwoners en bezoekers van de stad kunnen zien wat er met het museum gaat gebeuren, hoe de stand van zaken is, maar ook de stand van zaken van de verbouw van de munt bijvoorbeeld. Dus dat het een soort, dat zie je vaker in andere steden ook, hè, dat je ergens komt en er zijn grote verbouwingen, dat mensen kunnen kijken, hey, wat gaat er gebeuren, wat is de stand van zaken. Dus, en we zijn ook aan het kijken of we daar bijvoorbeeld de Dibbetsen, en we hebben er niet zoveel, maar gewoon om te kijken of we daar ook iets kunnen laten zien, want het is nou allemaal een opslag. Dus dat zijn allemaal plannen en ideeën voor die presentatieruimte. Het is nog niet helemaal rond, maar we zijn dus druk bezig om dat conform wat u heeft vastgesteld als raad in de routeplanner cultuur, om daar eens om die presentatieruimte vorm te geven. Het extra bedrag wat hier, waar u ook naar vraagt, dat heeft te maken met het, ja, laten we zeggen, het geld wat voor de statushouders is, de integratiegelden noem ik het dan maar. En daar hebben we dan ook die ruimte voor om kunstenaars uit die groep ook de mogelijkheid te bieden. Maar het is uiteindelijk niet alleen maar voor die groep. Het is uiteindelijk voor alle kunstenaars die daar volgens die commissie beroep op kunnen doen. En we gaan dat niet zelf beoordelen. We gaan daar dus op afstand een commissie op zetten. En het personeel is dus de vrijwilligers van het museum, wat toch in verbouw is. Dus die hebben, ja, die willen wij toch daarvoor gebruiken en daar is ook al positief mee gesproken. Dus er zijn mogelijkheden voor die pop-up galerij. Als die commissie dat goed vindt. En ook, ja, ze moeten gewoon voldoen. Stichting Kunstcentrum Weert wil bijvoorbeeld ook En waarschijnlijk gaan we de eerste tijd ook met Stichting Kunstcentrum Weert daar ook iets vormgeven. Waarom? Omdat zij altijd op tweede paasdag een kunstroute hebben. Zij beginnen dan altijd van een locatie en ze hebben geen locatie meer. En dan zou dat een perfecte locatie kunnen zijn om te starten. En dan misschien ook al de vragen ten aanzien van Wilhelmina, van mijn deel van de portefeuille. U heeft vragen gesteld over dat zijn dan de subsidiëringsvragen, zal ik beantwoorden. De andere vragen zal de heer Heijmans beantwoorden. De eerste vraag die u stelt gaat erover dat als we een voetbalvereniging hebben en we hebben een bridgevereniging en die gaan plotseling samen, krijgt er dan de bridgevereniging plotseling dan meer subsidie omdat ze toevallig omdat er een andere grondslag is. Als de bridgevereniging jeugdleden zou hebben onder de 18 jaar, zou het antwoord daar ja op geweest zijn, maar dat hebben ze niet. Dus er is geen extra subsidieringstoeslag voor deze samenwerksverbanden. Als er bij de bridgevereniging 20 jeugdigen onder de 18 zouden zitten, was dat er wel geweest. Maar dan hadden ze ook, als ze niet bij Wilhelmina waren geweest, diezelfde subsidie kunnen aanvragen. Dus er zit geen enkele mogelijkheid om daar, laten we zeggen, te frauderen met, dat bedoel ik positief, hè, als we samen gaan krijgen we meer subsidie. Dat is niet aan de orde, want ze kunnen het afzonderlijk aanvragen en gezamenlijk ook. Maar de bridgevereniging heeft geen leden onder de 18 jaar, dus dat is niet aan de orde. Dan de volgende vraag is dan, kreeg de Bridge Club subsidie en hoeveel? Ja, nee, maar dat hadden ze kunnen krijgen als ze leden onder de 18 hadden gehad. En dan is de vraag, zijn er verschillen in de subsidieregeling tussen Wilhelmina en de overige voetbalclubs? Die zijn er niet, want elk jeugdlid krijgt 30 euro subsidie. Het enige verschil tussen Wilhelmina en de andere voetbalclubs is dat de Wilhelmina een eigen accommodatie heeft. En daar ook meer kosten voor heeft en daar dus ook subsidiering krijgt al sinds jaar en dag over erfpacht. Dus bijdrage in de erfpacht, maar ook de onderhoudskosten, want die worden normaal gesproken door de gemeente gedaan. En Wilhelmina krijgt al, ik weet niet hoe lang, maar al een bijdrage in de onderhoudskosten die zij daar hebben. En dat is het enige verschil, maar het heeft niks te maken met de fusie of de club of wat daar dan kan staan. Dat zijn de overige vragen die... Oh ja, komt het initiatief in aanmerking voor de tenderregeling? Dat zou kunnen, waar het niet... Ja, dus ze kunnen een aanvraag doen, dan is er een commissie die dat dan beoordeelt. Ik kan me niet voorstellen dat dit geld gekost heeft. Dus dan kan ik me niet voorstellen welke kosten ze dan op zouden geven bij zo'n tenderregeling. Maar als die er zijn, kunnen ze dat opgeven. En kan de commissie die dat gaat beoordelen met alle andere aanvragen dat meenemen. En dan de overige vragen gaan over de paracommercie.
Ja, dat is de eerste vraag die u stelt onder A. U begint met onder 1 te zeggen, het krantartikel van de Limburger van 2 februari geeft de heer Lane aan. En ik citeer, we vermijden de discussie als we de sportvereniging paracommercieel bezig zijn. En uw vraag is dan, hoezo? Ja, dat moet u niet aan ons vragen, dat moeten we aan de heer Lane vragen, want die citeert u in de krant. Dus ja, ik kan daar geen antwoord op geven natuurlijk. En bij B zegt u, kan een andere vereniging dezelfde constructie toepassen met hetzelfde resultaat? Ja, dat vraagt u ook aan de verkeerde, want ja... Het zou kunnen, maar wij juichen dit initiatief overigens wel toe, want zo'n gebouw wordt beter gebruikt. Oudere mensen, want zo'n bridgeclub zijn toch over het algemeen oudere mensen, als ik me niet vergis. En de voetbalvereniging, dat is eigenlijk alleen maar toe te juichen, dat die verenigingen de handen ineen staan op deze manier met elkaar het verenigingsleven karakter geven in Weert. Dus dat is het antwoord op de vragen, mevrouw Binders. Ja, die eerste vraag vond ik wel... Ik had eigenlijk gedacht, hoe dan? Maar ja, dat is zondag s'avonds altijd. Hè. Dus ik kan daar geen antwoord op geven.
De strekking van de vraag is eigenlijk... Is dit nu paracommercie of niet? En als andere verenigingen dezelfde constructie toe gaan passen... We nemen een andere vereniging in de arm en we gaan fuseren... Wat gebeurt er dan? Is het dan voor de andere vereniging wel paracommercie... Maar voor Wilhelmina niet, omdat die huren van een particulier en daar het verschil in zit. Dat is eigenlijk wat dan mijn vraag is. Dus.
Nou, stelt u een vraag waar ik antwoord op kan geven, maar waar u het antwoord zelf ook op weet. Paracommissie, dat is feesten en partijen voor particulieren. En dat doet Wilhelmina niet en dat doet ze ook niet met de Bridge Club. Dus ja, er is helemaal geen sprake van paracommissie.
openbare commissie is toch, uiteindelijk gaat het over het schenken van alcohol. En ik denk, ja.
Elke zondag wordt er alcohol geschonken bij de kantine van Wilhelmina 08, hoor. En bij Brevendia.
Dat de discussie ook nu uit de hand loopt, anders gaat u zich beter ergens anders informeren, maar ik denk dat alles gezegd is, normaal gesproken.
Ik wil dan nog één antwoord daarop geven, en dat is de suggestie dat omdat het een eigen, en dat gewoon om de verduidelijking, omdat het een eigen accommodatie is, het anders is, die is er dus niet. Want los van het feit of je een eigen accommodatie hebt of juist niet, is dit geen paracommercie en dan is het niet relevant van wie die accommodatie is in deze situatie.
Prima, dan gaan we nu verder met de andere vragen. SP had aangegeven dat ze schriftelijk beantwoord wilden hebben. Staat in de wie heeft er nog andere vragen voor deze ronde? Och, sorry, ja, dat ben ik vergeten. Ja, dan inventariseer ik even en dan gaan we dan even terug. De heer Seiben nog, wie nog meer zo dadelijk? Niemand meer. Dan gaan we even terug naar de laatste vraag van mevrouw Beenders voor de heer Sterk.
Ja, dankjewel. Een aantal, ik weet niet meer precies, maar een aantal maanden geleden is hier een presentatie geweest van het dementievriendelijk Weert netwerk. Ook met de case managers, de samenwerking met ziekenhuizen en langdurige zorg. En dat traject, dat zetten we nog steeds voort. We zijn zelfs nu, tenminste heel recentelijk, hebben we weer in gesprek gegaan met dementievriendelijk Weert. Van wat hebben jullie nog meer nodig om de komende jaren goed aan het werk te kunnen zijn. Dus die activiteiten die blijven lopen. En als je over kerngetallen praat, ja, we zitten nog steeds tussen de 700 en 800 mensen op dit moment met dementie in Weert.
De heer Seiben.
Ja, ik ben aan het nadenken over die paracommercie. Waar het wat meer om ging is, ik vind het prima dat die bridgeclub daar in de kantine van Wilhelmina zit. Maar volgens mij was het de bedoeling dat een kantine gebruikt zou worden voor de vereniging die de kantine beheert. Dus voor de voetbalvereniging. Dat zal nu al ondervangen zijn doordat de bridgeclub een soort organisatorisch samenwerkingsverband is aangegaan met Wilhelmina. Maar de vraag van mevrouw Beenders, daar zit een hele goede grond in. Los van het feit dat ik prima vind dat het zo gebeurt. Dat verband toch even leggen. Een paar andere dingen. Wij hebben een kopie gekregen van een brief van de secretaris aan de ondernemingsraad over de geosamenwerking. 30 januari. Daar staat een opvallende zin in. In elk geval een zin die het nodig maakt om hier even een opmerking over te maken. Afgesproken is, schrijft de secretaris aan de ondernemingsraad, dat alle wensen, kanttekeningen en opmerkingen met één voorstel voor aanscherping, aanpassing van het bedrijfsplan en mogelijk de bestuursovereenkomst aan de vier colleges van BNW worden voorgelegd. Dat zijn dus de colleges van de gemeente die samenwerken in die geosamenwerking. Wat hier dan in opvalt is dat mogelijk een voorstel tot wijziging van de bestuursovereenkomst aan de colleges wordt voorgelegd. De raden is om een mening gevraagd over die bestuursovereenkomst. Dit zou kunnen impliceren dat de colleges buiten de raden om die bestuursovereenkomst nog gaan aanpassen. Is dat een juiste interpretatie en is het college dat van zins zo daar aanleiding voor zou zijn? Dan nog een opvallende zin. De regionale duiding en context op het belevingsonderzoek brandweerpersoneel. Dat is een stuk van de veiligheidsregio. Ik weet niet eens meer hoe ik eraan gekomen ben. Maar het gaat dus over de brandweer en het brandweerpersoneel. Een heel stuk. En dan de zin. Inhoudelijk is het binnen het algemene beeld opvallend dat een minderheid van de deelnemers van mening is dat het brandweer zich in Limburg-Noord in de goede richting ontwikkelt. Er staat dus dat een meerderheid van de deelnemers vindt dat de brandweer zich in verkeerde richting ontwikkelt. graag ook daar een toelichting op. En misschien als het kan op dat hele stuk. En dan nog twee zaken voor wethouder Sterk. Eén, de rissen. Er staat in de voortgangsrapportage dat er in het tweede kwartaal een notitie komt over de toekomst van de rissen. Maar ik sluit even aan op de bijeenkomst die er in het najaar is geweest bij de rissen, waar toen plannen gepresenteerd zijn, ook besproken zijn voor een, laat ik zeggen, versterking van de basis van de rissen. Met gebruikmaking van zaken van andere organisaties, eventueel samenwerking, fusie. Hoe gaat dat verder? Krijgt de Raad ook de mogelijkheid om in de voorbereiding van een rissen nieuwe stijl kaderstellend wat te doen? Of wordt het straks, dit is het eindvoorstel en dan mag u ja of nee op zeggen? Hoe is de procedure daarvoor voorzien? En het tweede, in december 16, is er een presentatie geweest, een informatiebijeenkomst over het onderwerp beleidskader sociaal domein. Dat is toen ook sociale agenda genoemd. En daar heeft toen bijgestaan dat in het eerste kwartaal van 2017... het beleidskader sociaal domein zal worden opgeleverd. Dat zou een internetsite zijn met allerlei informatie. En daar zouden ook in het kader van Weert Transformeert nog wat plannen voor komen. Een van de onderdelen was sterk in de wijken en dorpen. En een ander onderwerp was vernieuwing in de ouderenzorg. Als ik het goed heb, hebben wij na die presentatie over dit onderwerp niets meer vernomen.
De heer Heijmans, voor het eerste deel.
Ja, de mooiste opmerking van de heer Seibe vond ik toch wel van dat hij zelf niet meer wist hoe die aan de stukken gekomen was. Maar goed, meneer Seibe, u moet nu toch langzamerhand weten dat wij als dit college niets meer zouden doen waar de raad over gaat. En uw suggestie dat er een mogelijke aanpassing zou gaan plaatsvinden van de samenwerkingsovereenkomst, zo staat het er overigens ook letterlijk. Er staat niet dat als dat aan de orde zou zijn, dat het college dan niet mee naar de raad zou komen, uiteraard. Dus wees u ervan verzekerd, wij kennen de positie van de raad als hoogste orgaan van de lokale democratie, als geen ander. En als we dat even vergeten, bent u altijd direct er als de kippen bij om ons daar weer op attent te maken. Dus wij zullen dat zeer nauwlettend in de gaten houden. Mocht het onverhoopt leiden tot een aanpassing van die samenwerkingsovereenkomst, dan gaan we daar zeker mee terug naar de raad. Ik vermoed dat overigens aan zekerheid grenst de waarschijnlijkheid dat dat niet gaat gebeuren. Ten aanzien van uw tweede punt, wat betreft dat onderzoek onder de brandweermensen, dat heeft nogal wat stof doen opwaaien. En toevallig heb ik morgen een afspraak met de portefeuillehouder brandweer van de veiligheidsregio, mevrouw Dassen. Niet over dit, maar ook over dit onderwerp, maar daar niet specifiek voor bedoeld. Maar er staat inderdaad dat een minderheid van het personeel zich kan vinden in de richting. Dat leest u goed. Er staat niet dat de meerderheid zich dus daar niet in kan vinden. Er zijn een heleboel mensen die zijn daar neutraal in. Want dat zijn mensen, dat zijn vrijwilligers. En sommigen hebben daar een hele specifieke mening over en anderen wat minder. U mag er overigens van verzekerd zijn dat dit onderzoek, de resultaten van dit onderzoek, zo moet ik het zeggen, niet zomaar even verdwijnen, dat we echt serieus mee aan de gang gaan. En Petra Dassen doet dat op een uitstekende wijze. Dus overigens wel een goede balans, hè, want brandweermensen zijn de best betaalde vrijwilligers die we hebben. Hè. De best betaalde vrijwilligers. Er zijn een heleboel vrijwilligers die niet betaald krijgen, die ook hele vervelende jobs doen. Dus er moet altijd een balans zijn tussen wat wel kan en wat niet kan. En dat doet mevrouw Dassen goed. Dus het onderzoek nogmaals wordt niet zomaar terzijde geschoven. Er wordt echt werk van gemaakt.
Dan even over de rissen. De heer Sterk, ga ik vanuit.
Ja, dankjewel. Ik denk dat het belangrijker is om niet alleen in dit geval puur naar de rissen zoals het nu is te kijken, maar naar het hele sociaal domein, welke ontwikkelingen en de hele transformatie die daar moet plaatsvinden en welke rol de rissen daarin moet hebben. Dus dat is een iets andere focus dan puur kijken van kunnen we de rissen op een andere manier optimaliseren. Maar hoe kan de rissen juist in het hele sociaal domein een middel zijn om de ontwikkelingen die we willen daarin te bekrachtigen. De planning is nog steeds eigenlijk zoals die is. Tweede kwartaal zal in ieder geval een visie over hoe de rissen dan in dat sociaal domein eruit zou kunnen zien, gepresenteerd worden. En dan komt inderdaad het punt van, dat willen we zeker met eigenlijk alle raden doen, want we zitten met drie gemeenten, juist vanwege de punten die u zelf noemt. Maar we willen in het sociaal domein, omdat we zeggen, we willen niet sec alleen naar de rissen kijken, ook naar, ik noem het toch maar dan, de stakeholders, de belangrijkste ketenpartners die wij denken te zien voor de rissen in dat sociaal domein ook daarbij gaan betrekken. Dus dat je ook een breed gedragen stuk krijgt. Dus die visie, dat is zeg maar de richting waar we dan aan denken. Maar dan de inhoudelijke vormgeving ervan, ja, dat moet je dan met z'n allen doen. En daar willen we eigenlijk ook ruim de tijd voor nemen dat we dan zeg maar in het najaar daarmee aan de slag kunnen gaan. En uiteindelijk moet dan in 2019 moet dan natuurlijk ook echt iets liggen. Ik bedoel, waarmee in ieder geval het stuk wat er dan ligt. Dus niet dan op dat moment een knop omdraaien en dan is de werkelijkheid veranderd. Maar dan ga je juist die hele vormgeving, die transformatie in het sociaal domein, waar de rissen dan een onderdeel van is, daar gaan we mee aan de slag. Maar samengevat dan, de raad krijgt uitdrukkelijk daarin, wordt er uitdrukkelijk in betrokken. En het is niet zo van, is teken bij het kruisje. Dat is dus zeker niet de bedoeling. Als we kijken naar het andere vraagstuk, zeg maar de ontwikkelingen binnen het sociaal domein die daarin passen, zeg maar de hele transformatie waar we eigenlijk continu mee bezig zijn, ook met de nieuwe verwerving die loopt. Daarvan hebben we ook gezegd van nou, we gaan het eerder een sociale agenda noemen. Dat was oorspronkelijk ook de bedoeling om daar een soort, ik noem het maar, interactieve website van te maken. Dat heeft inderdaad stilgelegen, dus dat heeft u terecht geconstateerd. Maar tegelijkertijd zijn we daarmee bezig om vanuit die sociale agenda de slag te maken naar het begrip positieve gezondheid, waar ook de provincie mee bezig is. Binnenkort kunt u in de context daarvan een raadsinformatiebrief ontvangen, die heeft eigenlijk te maken met een bepaalde ontwikkeling in het sociaal domein, namelijk hoe kunnen we de maatschappelijke effecten die wij willen als gemeente, hoe kunnen we die meetbaar maken. Daar is in ieder geval enthousiast op gereageerd door de provincie over hoe we in Weert daarmee bezig zijn. De Universiteit van Maastricht gaat daar ook aan meewerken, omdat ze dat een interessante gedachte vinden en die zullen die metingen ook voor ons gaan uitvoeren. En het Instituut voor Positieve Gezondheid, die wil ook uitdrukkelijk daarbij betrokken zijn. Dus in die zin zijn we, het ligt hier misschien dan op papier dan wat achter, maar in de ontwikkelingen, juist met interessante partners, denk ik dat we juist heel erg voorop liggen. Dus daar wordt u binnenkort nog verder over geïnformeerd.
Dit is voldoende. Kort, ja.
Met betrekking tot de cijfers van Leuken krijg ik net een appje. Dat volgende week woensdag de concept leerlingenprognoses hier in de meld van ProNexus besproken worden en ook met ProNexus besproken worden en dat het dus in begin maart ter informatie in de raad opgestuurd wordt. Dus niet in februari. Ja.
Dan kunnen wij verder met het volgende agendapunt. Ik ga ervan uit dat de rondvraag zo op alle onderdelen voorbij is. Hè? Goed. Dan gaan we naar agenda punt 7. Stadsdeelvisie Weert Midden. Wie van u? De heer Heuvelmans.
Voorzitter, laat ik beginnen van er ligt een doorvrocht verhaal, waar heel veel in staat. Als je dan alleen naar de wijkspecifieke punten kijkt, zou je zeggen dat is wel erg mager wat daaruit komt. In het stuk staan gelukkig nog wel wat meer dingen. En een heleboel zal zijn beloop hebben. Waar ik hier even een beetje aandacht voor wil vragen is het energie, het opknappen van de woningen en het verbeteren van het energieverbruik van die woningen. Nou hebben we natuurlijk hier te maken met een gebied waar een gedeelte van de sociale woningbouw verkocht is en gedeelte nog in handen is van Wonen Limburg. En dan pas je de woningen van Wonen Limburg aan, maar je past niet de woningen van de particulieren aan, want dat is een verantwoordelijkheid van de particulieren. En dan zou het eigenlijk best te overwegen zijn om te kijken of je die particulieren er wel bij kunt betrekken. Maar omdat het sociale woningbouw is, zijn de meeste eigenaren niet in staat om even forse bedragen op tafel te leggen. Dus dan zou je ook moeten kunnen kijken naar een financieringsconstructie waarbij die mensen daaraan mee zouden kunnen doen. En dat zou interessant zijn, want dan bereiken we onze klimaatdoelstellingen beter. Maar je helpt ook mensen aan een betere woning. Alleen moet je dan wel kijken van oké, is Wonen Limburg bijvoorbeeld bereikt, zeker als je bijvoorbeeld daken gaat isoleren, om dan ook het aanbod te doen naar de particulier. We nemen je dak mee en kunnen we met elkaar een financieringsconstructie vinden om dat ook voor die mensen betaalbaar te laten zijn. En de vraag is om daar eens met Wonen Limburg over te stoeien hoe dat eventueel zou kunnen. Want ik denk dat dat de kwaliteit van de woningen verbetert. Het woonklimaat van de mensen en daarmee ook en onze algemene energiedoelstellingen. Dit specifieke punt wil ik even hier nog onder aandacht brengen.
Mevrouw Beenders.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan me eigenlijk wel aansluiten bij de zin die de heer Heuvelman zei. Het is eigenlijk wel erg mager wat dan hier voor ligt wat we besluiten. En vorige week of 14 dagen geleden tijdens de informatiebijeenkomst werd ook al aangegeven van het merendeel van de dingen die spelen en die je hoort van de mensen die het bezoeken gaan toch over de openbare ruimte wat zich daarin afspeelt. De vraag is dan ook, is dat de bedoeling van het vaststellen van zo'n stadsdeelvisie zoals nu? Want als ik heel even kijk naar de stadsdeelvisie Weert-Zuid, die heb ik toch op een hele andere manier beleefd. Mevrouw Arts heeft dat ook aangegeven in de presentatie tijdens de informatieavond. En de vraag is dan ook, doen we er wel verstandig aan om dit nu vast te stellen? Of zou het misschien wel verstandiger zijn om gewoon de zaak te laten voor wat het is en na de verkiezingen erop terug te komen, omdat er veel meer speelt? We hebben ook een accommodatiebeleid wat nog loopt, waar nog een aantal dingen over gedaan moeten worden en ja, waar we nog een aantal stappen te zetten hebben. Dus de vraag is dan, als je dit vaststelt, is dat goed om dat op dit moment vast te stellen? En of zou het beter zijn om te kijken dat je ook in de stadsdeelvisie voor het midden of het centrum in elk geval meeneemt dat wat je daadwerkelijk mee wil nemen. En daar spelen dan zeker ook de accommodaties een rol.
Mevrouw Van Eyck.
Ja, dank u wel. Die presentatie vorige week was duidelijk en ik vond toen in eerste instantie ook van er komt wel heel weinig uit, tussen haakjes. Aan de andere kant, als ik dan zie wat nu in het uitvoeringsprogramma staat, dan denk ik van nou, er zijn een aantal quick wins te halen gewoon. Als je daarmee aan de slag gaat en je kan daarmee de kwaliteit in zo'n wijk verbeteren, dan moet je daar helemaal niet mee wachten. Dan moet je daar absoluut mee aan de slag gaan. Dus ik zou niet weten waarom we zoiets niet zouden moeten vaststellen. En daarnaast zitten daar een aantal onderdelen in het uitvoeringsprogramma die integraal onderdeel uitmaken van andere beleidsthema's. En dat het alleen maar goed is dat die op die manier nog eens een keer extra benadrukt worden en dus ook relevant zijn voor die wijken. Dus ja, voor ons was het verhaal vorige week duidelijk en ik denk dat we hier gewoon mee aan de slag zouden moeten gaan. Ik heb er ook geen specifieke vragen over.
De heer Seijben.
De kunst wordt, en dat speelt ook wel in Weert-Zuid denk ik, om tot een uitvoering te komen samen met bewonersgroepen, samen met bewoners, om daar ook meer initiatief uit te halen. Als je kijkt naar het uitvoeringsprogramma, wat er dan van inwoners en derden verwacht wordt, dat is nogal wat. Waar de trekkersrol dan ligt. En ja, met Mone Limburg moet er van alles. De gemeente zal van alles moeten doen aan de openbare ruimte. We moeten armoede aanpakken, we moeten isolement aanpakken. Ergens moeten we nog, denk ik, nog tot een verbetering komen. En ja, de burgemeester zegt, het gaat helemaal niet slecht, het kan alleen nog maar beter. Laten we het dan niet zo ook beschouwen in dit geval. Dat we nog tot een verbetering komen van de dingen die we nu doen op dat gebied. En dan is, denk ik, wel nog een betere samenwerking nodig tussen gemeente, Wonen Limburg. Maar ook sociale zaken, denk ik, met een zware rol daarin. En punt welzijn daarin. En hoe kunnen we dat nog verder uitwerken? En bij de vaststelling van dit in deze maand wordt dat denk ik wel een opgave voor de nieuwe periode. Ook nog wel doorwerkend naar Weert-Zuid. Verder geen punten over het stuk zelf.
De heer Zinken.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik ben dat normaal ook niet van uitstellen, maar ik vind het tijdstip van dit document een beetje zo net voor de verkiezingen raar en niet wetende welke raad hier straks zit. En ik denk dat we wel ja, wat korter of meer de vinger aan de pols moeten houden in dit dossier. Dus mijn voorstel zou ook zijn om het uit te stellen tot na de verkiezingen.
Mevrouw Stokbroeks.
Van ons mag het nu worden vastgesteld. We hebben de vorige keer in de info een uitstekende presentatie over gehad. Ook welke projecten samen opgepakt worden met Wonen Limburg samen. En dat dat van onderop kwam. En dat er ook vanuit de wijk verder niet echt veel initiatieven waren. Dus ik zou zeggen, vooral aan de slag gaan met de dingen die er wel zijn. Blijft een feit dat we wel aandacht moeten hebben van hoe gaan we zaken mobiliseren en voor elkaar krijgen. Maar dat staat wat ons betreft los van het voorstel wat er nu voor ligt.
Gaan we naar de beantwoording. De heer Sterk.
Ja, dankjewel. Ik wil eigenlijk maar meteen beginnen met waarom dit nu? Ik bedoel, want dat is eigenlijk dan toch de vraag. Ik bedoel, met Weert-Zuid hebben we ook niet gemacht tot na de verkiezingen. Ik bedoel, het is uitdrukkelijk, ik hoor partijen altijd praten over burgerparticipatie, dat dat zo belangrijk is. En dat is hier uitdrukkelijk gebeurd. Er zijn heel veel mensen bij betrokken geweest. Dus niet alleen vanuit gemeente, Wonen Limburg, punt wel, zeg maar ook de mensen zelf. Ik zou bijna zeggen, je stelt ze teleur door te zeggen, ja, wat u nu geroepen heeft en wat hier in dit stuk staat, dat stellen we maar uit. Ik denk juist in die zin deel ik ook de opvattingen van mevrouw Stokbroeks en mevrouw Van Eyck. Ja, hier moet je mee aan de slag. Ik bedoel, begin gewoon en al vindt u dat misschien mager, als dit eruit is wat eruit komt, waar de mensen zelf mee komen, dan is het dat. Dan moeten wij niet voor hun gaan verzinnen, dit had meer moeten zijn. Of dat we daar teleurgesteld in zouden zijn. Dit is wat het is. Daar kunnen we niet meer van maken. En dan zou ik juist zeggen, begin daarmee. Wees blij met wat je hebt en dat er toch heel veel mensen actief zijn geweest. Neem die mensen serieus, ga hiermee verder. Dus dat vind ik eigenlijk het belangrijkste wat ik hiermee met dit stuk zou willen uitdragen. En dan, ja, uitstel is wat voor mij betreft geen optie. En ik denk dan ook, het belangrijkste is, dit is, ik wil niet zeggen, een betere vingeroefening geweest dan met Weert-Zuid. Steeds meer samenwerking tussen diverse partijen. Dus niet alleen gemeente, Wonen Limburg, punt welzijn. Iedereen is daarbij betrokken, de mensen zelf. En ik denk dat we daarvan moeten leren. En dit is, ja, je zou bijna zeggen, een ontwikkelmodel, een groeimodel. We hebben niet één keer van, dit is de ideale manier van werken. Blijf dus vooral, ik zou niet zeggen, oefenen, experimenteren. En voor de komende periode moet je inderdaad veel meer aan de slag daarmee van, wat kunnen we nog veel meer doen. Dus dat is eigenlijk mijn algemene reactie op die vragen, op de vraag van hoe gaat Wonen Limburg met name om met duurzaamheid. Ik wil graag toch het woord geven aan mevrouw Arts, omdat die inhoudelijk heel veel aan tafel zit over dit vraagstuk met Wonen Limburg.
Ja, Wonen Limburg biedt in ieder geval altijd de buren aan om mee te liften. Dat lukt inderdaad ook in verband met de investering niet altijd, maar ik wil toch wel wijzen op de duurzaamheidslening die de provincie Limburg heeft en die supergoed loopt. En dus ze kunnen een hele laag rente en een lening bij de provincie krijgen. En er ligt ook nog een toezegging, of ik weet niet zeker of het een motie is of een toezegging. Maar in ieder geval de opdracht aan onze afdeling om te onderzoeken of er een revolverend fonds energie kan worden ingesteld in de gemeente Weert. En dat is met name voor de mensen die niet voor de duurzaamheidslening in aanmerking komen, omdat daar ook een BKR-toets voor plaatsvindt. En we gaan inderdaad het proces evalueren. En ja, er komt natuurlijk een nieuwe coalitie. Uw raad heeft ook opgeroepen om een strategische visie te maken. Dus die punten zullen we er wel zeker ook bij betrekken. En ik onderschrijf wat de wethouder zei, dat we de mensen zouden teleurstellen als we nu die visie niet zouden uitstellen. En we hebben in tegenstelling tot Weert Zuid, dat is dan het laatste, wil ik zeggen, een soort top 3 van punten opgenomen. Want we kunnen wel 20 punten per wijk opnemen, maar dat is gewoon niet realistisch. Dus we hebben in het uitvoeringsprogramma nu de top 3 uit de wijk opgenomen en niet de top 20, want dat is gewoon niet realistisch.
Wie in tweede termijn? De heer Heuvelmans.
Voorzitter, even wat betreft duurzaamheid. Het is heel goed dat u vermeldt dat er diverse mogelijkheden zijn. Maar het is ook goed om bij de mensen, bij de privépersonen die het aangaat, om daar ook actief helderheid over te verschaffen. Want we moeten er niet van uitgaan dat burgers alle regelingen die dit land kent ook kennen. En mijn ervaring is inderdaad, zeker als je praat over woningen in het ex-sociale woningbouwsegment, dat de eigenaren daar niet zomaar grof geld op de plank hebben liggen. En die moeten gewoon op de een of andere manier daarin de mogelijkheden geschetst worden. Zou je dit moeten uitstellen? Dan denk ik, waarom? Ik kijk even naar de uitvoeringsagenda. Dat is wat concreet gaat gebeuren. En dat is niet spannend. En als een volgende raad echt vindt dat wij hier absurd bezig zijn, kan het altijd terugdraaien, want in 2 maanden verandert de wereld nou niet zo dramatisch. Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Dus dat moeten we ook nu vaststellen. Daarnaast staan er een aantal dingen genoemd over accommodaties, het stadspark, nog een aantal andere dingen. Ja, die zullen niet autonoom gebeuren. Daar zullen we als raad wel degelijk wat over moeten vinden. En dat zijn afzonderlijke processen. En dan komt dat ook hier terug. En als het proces met de wijk niet goed verlopen is, hebben we ook een hoop heibel aan de stok, heet het dan. Dan komt het hier ook wel binnen. Dus wat dat betreft, datgene wat hier ligt op dit moment aan de uitvoeringsagenda, en dan is ook de opmerking, is wel wat aan de magere kant. Maar er zitten nog een aantal dingen onder. En die vragen nader uitwerking zijn hier wel benoemd. En die komen later terug. En dat zijn de spannende dingen. En daar kan wel eens politieke discussie, maar ook discussie vanuit de wijk over ontstaan. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En dan laten we die tackelen. En dit is gewoon dat doen wat je eigenlijk gewoon moet doen bij regulier onderhoud. Dank u wel.
Mevrouw Beenders.
Dank u wel, voorzitter. Ja, misschien is het meer dat ik iets anders verwacht had dan dat er nu voor ligt. Dat kan natuurlijk ook. Ik had graag gezien dat er een integrale visie zou liggen. En de wethouder geeft aan, het is een ontwikkeltraject. En dat snap ik ook. Natuurlijk is het een ontwikkeltraject, want je begint ergens aan. En je verfijnt iedere keer je methodiek die je toepast als je in een andere wijk bent. Helemaal terecht en correct natuurlijk ook. Maar van de andere kant vind ik het een beetje jammer dat in die integrale visie dan niet naar voren komt hoe we met onze accommodaties en alles omgaan. En dat had ik graag gezien. En daar zit dan misschien ook in de opmerking die ik maak ten aanzien van het uitstellen van dit stuk, om te kijken of dat mogelijk erin gepast kan worden. Kijk, een uitstellen wil niet zeggen dat je de openbare ruimte niet op gaat knappen, want daar hebben we ook al budget voor beschikbaar gesteld om dat te doen. Maar goed, ik kan ook luisteren en ik hoor de andere fracties, dus prima, dan gaan we het inderdaad straks gewoon vaststellen. Maar ik had liever gezien dat er wat meer spannende dingen nog in hadden gezeten ten aanzien van accommodaties. Maar het is zoals het is. Dank u wel.
De heer Seiben.
Voorzitter, deze raad heeft nog evenveel te zeggen als de nieuwe raad. Het is hoogstens om praktische redenen niet verstandig om het nu vast te stellen als het stuk controversieel zou zijn. Dat is ook wat de heer Heuvelmans zegt. Als de nieuwe raad zegt, we willen heel wat anders, ja, dan moeten we dit doen, maar dat zal niet gebeuren. Eén opmerking nog naar aanleiding van de vaststelling van de heer Sterk van dit is het. Dit is er uitgekomen, meer is er niet uitgekomen. Dat is wat er uit de inbreng van de bewoners is gekomen. Er is nog wel meer te doen de komende jaren dan wat die bewoners allemaal hebben gezegd. Dat staat ook wel in een stuk. Een van de aanleidingen om wat te doen in die wijken is demografische ontwikkeling. De algemene ontwikkeling in wijken is veroudering van woningen, is veroudering van openbare ruimte. Daar zijn maatregelen nodig die verder gaan dan het blikveld van de gemiddelde persoon die hierin mee heeft gedaan. En daar moeten we ook aandacht voor hebben.
Wethouder Sterk.
Ja, ik hoor vooral meningen, opvattingen in plaats van echt op vragen. Maar om op de heer Seibe in te gaan. Het is natuurlijk zo van, ja, bewoners hebben, dat hebben we ook gemerkt in al die sessies, die hebben het meest oog voor dingen die bij wijze van spreken letterlijk in de straat gebeuren. Vraagstukken, want ik ben zelf bij die sessies geweest, vraagstukken als eenzaamheid, armoede, dat scoorde relatief laag bij die mensen die in die sessies waren. Dus u heeft gewoon heel, in die zin, ik deel die opvatting, want ik vond zelf van, ja, wij zijn zelf actief met armoedebeleid. Ik denk, waarom scoort dat nu niet zo hoog? Wij hebben natuurlijk onze eigen verantwoordelijkheid ook daarin. Dus dat deel ik echt met u. En ik denk ook dat we, als we in het kader van die demografische ontwikkeling, ik heb het al eerder genoemd, met een strategisch beleid aan de slag gaan, dan ontkom je er niet aan om vanuit die demografische ontwikkeling ook te kijken, wat hebben de mensen, gelet met name naar ouderen, met de woningen die er nu zijn, wat hebben die nodig? En dat kun je niet alleen die discussie overlaten aan, ja, ik noem het maar, de mensen die dan toevallig in dat buurthuis op dat moment aanwezig zijn, en wel terechte kritiek hebben, die zeggen, ja, daar en daar, daar is het niet handig geregeld, dat kunnen we oplossen. En dat is wat hier met name nu gebeurd is. Dus dit is meer een instrument geweest om, ja, juist naar de mensen toe te gaan en niet alleen vanuit, ja, ik noem het maar, zware, moeilijke beleidsthema's dingen te benaderen, maar te luisteren van wat willen jullie nu veranderd hebben of waar heb je last van of het gaat goed. Die combinatie, maar we moeten natuurlijk uitdrukkelijk, ja, we hebben daar zelf ook een rol in als gemeente, maar ook wonen Limburg en punt welzijn. Dus je moet je inderdaad niet alleen laten leiden door, ja, thema's die de mensen benoemd hebben. En andere vraagstukken, ja, die komen inderdaad bij u terug over straks een stadspark, accommodatiebeleid. Maar daar is dit stuk nooit voor bedoeld geweest. Dit is echt een soort, ja, je stopt een thermometer nu in die wijk. En dit is zo van, als we daarnaar kijken, ja, zo ziet het er dan uit. Zonder daar conclusies aan te verbinden. We moeten meerjarig dit en dat gaan doen. Want dat komt apart terug. Dus ik kan niet anders. Dit is nu wat deze exercitie heeft opgeleverd.
Tot zover ga ik vanuit. Kunnen we dit als een hamerstuk naar de raad laten gaan? Ja, goed. Dank u. Het wordt dan een hamerstuk. Dan gaan we naar de volgende agendapunt. Agendapunt 8, commissie onderzoek geloofsbrieven nieuwe raad. Wie van u mag het woord geven? Helemaal niemand. Hamerstuk. Prima. Agendapunt 9. Vaststellen regeling nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Weert 2018. Wie wil daar het woord? Mevrouw Kadra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Maar één vraag eigenlijk. Er zitten bijlagen bij van toegelaten e-mailadressen die opgesteld zijn voor het elektronisch berichtenverkeer. En de vraag is, wat zijn nou de e-mailadressen waardoor je formeel dus een bestuursorgaan kunt benaderen? Want dat was ons niet helemaal duidelijk. Want volgens mij gaat de regeling hier juist over. Dus de wijze waarop burgers dan daadwerkelijk het bestuursorgaan formeel kunnen adresseren.
De heer Seibe.
Voorzitter, er zijn meerdere aspecten aan dit voorstel. Even voor de organisatie. Wat betekent dit nou als we dit gaan doen op de schaal zoals nu wordt voorgesteld? Wat betekent dat nou voor de organisatie? Moeten daar nog veranderingen in komen? Hoeveel extra tijd, tijdsinvestering, andere investeringen kost het nog om allemaal de benodigde webformulieren aan te maken. Gaat het nog verder of zijn er nog plannen om dit nog verder te ontwikkelen dan wat hier nu staat? En wanneer zou dit op deze manier moeten gaan functioneren met alle formulieren? Dat over de organisatie. Dan het voorstel zelf. Het BNW-voorstel bevat veel meer informatie dan het raadsvoorstel. In dat BNW-advies komt met name meer dan in het raadsvoorstel, veel meer dan in het raadsvoorstel, naar voren dat het de bedoeling is om, dan zeg ik het in mijn woorden, dat hele berichtenverkeer nog meer met modellen te gaan inrichten, in structuren te dwingen. Het moet bijna allemaal met een webformulier in de toekomst, want anders willen we uw bericht niet meer. Ik zie daar ook een beetje de negatieve kant in van het hele ICT-masterplan. Het moet een 1 zijn of het moet een 0 zijn. En als het niet een 1 kan zijn en het niet een 0 kan zijn, dan gaat het de vuilnisbak in. Mensen moeten dus dadelijk precies volgens het model dat wordt aangeboden dingen in gaan vullen. En anders telt het niet en anders moet het maar uitzoeken. En dat is dan nou net niet wat de bedoeling zou mogen zijn. Dit is een dienstverlening. Het zou het voor mensen gemakkelijker moeten maken. Maar als we het gaan structureren om hier gemakkelijker te kunnen werken, omdat alles maar via model A of model B of model Z moet gaan, omdat het dan makkelijk hier in het zaaksysteem Yuma past, dan stellen we het organisatiebelang boven het belang van de inwoners. En dat moeten we dus niet hebben. En uitdrukkelijk, en ik zeg het erbij, het staat niet dat het anders is, moet de mogelijkheid blijven om op de oude, vertrouwde, analoge manier dingen bij de gemeente binnen te brengen. Dat als opmerkingen over het voorstel. En ik zal nog een paar vragen en kanttekeningen over de regeling, die zal ik dan nog, een beetje technisch, een beetje ingewikkeld, schriftelijk indienen. En dan digitaal.
Dat is prettig, heer Seibe. Mevrouw Geboers.
Dank u wel, voorzitter. Mijn opmerking die sluit eigenlijk aan bij die van meneer Seibe en wellicht in iets andere bewoordingen. Ik wilde voor pleiten, echt ervoor pleiten, dat heb ik al vaker gevraagd en gezegd. Zorg ervoor dat mensen zonder computer niet tekort komen en mee kunnen doen en mee kunnen blijven doen. En dat de gemeente ook bereikbaar blijft voor mensen die niet beschikken over een computer. Dat de gemeente ook niet elektronisch bereikbaar blijft voor alle vragen en voor alle problemen. Want wij zijn er voor de mensen en niet andersom. Hè? Ja, juist. Dank u wel.
Mevrouw Van Eyck.
De opmerking die de twee collega's maken, die kan ik op zich wel volgen. Dus het zijn ook terecht, denk ik. Maar volgens mij gaat dit voorstel daar niet over. Volgens mij communiceren we namelijk onder andere digitaal. En is deze regeling nodig om dat te formaliseren. En volgens mij is dat alles wat hier gebeurt. Dus ik heb daar voor de rest ook geen vragen of opmerkingen nodig. Ik denk dat het een manier is om dit gewoon goed vast te leggen en goed te regelen. Dat als we met elkaar op deze manier communiceren, dat we daar afspraken over hebben gemaakt en dat we die nakomen. Dus ik heb wel één technische vraag. Dat gaat, er is een wetsvoorstel in voorbereiding. In voorbereiding. Volgens mij is de Raad van State zich daar nu over aan het buigen. Is nog niet eens in de Tweede Kamer geweest. Moet het vervolgens nog door de Eerste Kamer. Wat gaat er nog allemaal veranderen wat misschien weer een impact heeft op deze regeling? En zijn we daarmee dus niet te snel of te vroeg? Dat is een inschatting. Daar zou ik wel graag de mening van de portefeuillehouder over willen hebben.
De heer Heijmans.
Ja, dank u wel, voorzitter. En misschien was het beter geweest dat u mevrouw Van Eyck het eerst het woord had gegeven. Dan had ze haar collega's het antwoord kunnen geven, wat ik nu ook ga geven overigens. Hetgeen wat wij, ja, u komt zo direct weer in de tweede termijn, zei mevrouw Van Eyck heeft het precies goed. We communiceren onder andere digitaal met onze inwoners. En dat wil helemaal niet zeggen, mevrouw Geboers, dat die vier mensen in Weert die geen computer hebben, dat die niet meer met ons kunnen communiceren. Maar dat er dan vijf zijn.
Ik vraag me af of u kunt tellen.
Ja, ik kan heel goed tellen. En u gaat echt, u moet eens naar een basisschool gaan. Dan ziet u wat de generatie die er aankomt, die doen niets anders meer dan met de computer. En daar, of u nou wilt of niet wilt, dat gaat veranderen. En daar zullen altijd mensen blijven die nog geen pc hebben. Ik heb er vandaag toevallig nog één gesproken. Een man die met een geschreven brief kwam overigens. Dus, maar daar communiceren we ook mee. En dat blijft bestaan. Mensen kunnen hier gewoon op het gemeentehuis binnenkomen. Ook zonder afspraak. En die worden netjes te woord gestaan. Kunnen bellen, kunnen afspraak maken, kunnen briefjes schrijven. En dat blijft allemaal bestaan. Maar 99% van onze inwoners gaat digitaal, mevrouw Boers. En dat gaat alleen nog maar verder. En wat is nu de bedoeling van dit voorstel? Om dat te ordenen, want er komt een nieuwe wet aan. Daar had mevrouw Van Eyck het ook over. Die is in voorbereiding. Wij anticiperen nu alvast een beetje op die nieuwe wet. Omdat het nu ook voor onze inwoners die al wel digitaal met ons communiceren, verward zijn. Aan wie moeten ze een brief sturen? Aan de burgemeester of aan de BMW of aan de gemeenteraad? En dan komen er ongelukken voort. En het is een heel simpel regelingetje. Die moet als de raad hem vaststelt, mevrouw Kader, straks gepubliceerd worden. En dan gaan we ermee werken. Want daar vroegen naar, wanneer gaan we er nou mee werken? En op welke adressen kunnen we dan gebruiken? Dus de raad moet eerst nog een besluit overnemen. Dan moet die gepubliceerd worden. En dan gaan we met die formulieren werken. Er zijn ook gemeentes overigens, om maar een voorbeeldje te noemen, niet zo heel ver hier vandaan, die gewoon de e-mail afgesloten hebben. En dat vind ik toch wel heel klantonvriendelijk. En dat is heel, heel dichtbij hier. Ik zal geen namen noemen. Maar dan doen wij nu maar even een beetje moeilijk. Tot nu toe, met dit reglement of met deze regels gaan we dat structureren. En het zal vast nog voorkomen dat dat een keer misgaat. En ik zeg u toe bij deze, noteert u hem even, meneer Otte, dat als het toch nog misgaat in de toekomst, dat we dus dan een soort overgangsperiode gaan gebruiken om de mensen ook gewend te doen laten raken aan dit nieuwe reglement. Want we gaan niemand natuurlijk uitsluiten van communicatie met de raad of met het college of met de burgemeester. Nou, ik ben benieuwd naar de vragen van de heer Seiber in technische zin nog. Van de studie die vooral toen, dan zal ik proberen die voor de raad ook te beantwoorden, zodat u daar ook netjes antwoord op krijgt. U zou ook een afspraak kunnen maken met de heer Gerard van der Hoeven, die als een van de scribenten is van dit stuk. Het heeft voor de organisatie, voor de rest eigenlijk, meneer Seiber, daar vraagt u ook naar, alleen maar voordelen, want we gaan het structureren. We gaan het gemakkelijker maken, ook voor de organisatie. En nee, de organisatie is er niet voor de inwoners, die is er wel voor de inwoners en niet andersom. Dus het kan niet zo zijn dat de inwoners daar last van hebben. Dat gaat echt niet gebeuren. Maar het betekent voor de organisatie ook het een en ander, maar die zullen daar ook aan moeten wennen om op deze manier te kunnen werken. Dus, en dat kan gewoon binnen de bestaande afspraken. Dus we gaan niet extra investeren. Het heeft ook geen consequenties voor ons fantastische ICT-masterplan. De organisatie is hier ook blij mee, want dan wordt het voor iedereen duidelijk. Soms zit er overigens in zo'n mail ook een virus, hè? En daar moeten ook goede afspraken, staat ook in het verhaal, moeten ook goede afspraken over gemaakt worden. Dus ik ben er elke keer blij mee en ik had eigenlijk gedacht dat dit het hamerstuk zou zijn. Want het is een structurering van een goede manier om te communiceren met elkaar op de digitale snelweg. En wij lopen wat dat betreft vooruit, maar anticiperen op die nieuwe wetgeving die er vast aankomt. Want heel gemeentelijk Nederland heeft daarmee te maken. Dat was het, voorzitter.
Goed, wie in tweede termijn? Mevrouw Kadra.
Ja, ik word net ergens op gewezen door meneer Heuvelmans. Maar kan het kloppen dat hier niet is vastgelegd dat als een bericht niet in behandeling wordt genomen, dat de burger daarvan in kennis wordt gesteld? Dat kunnen wij niet terugvinden.
Ik zou dat na moeten kijken, maar het lijkt me als een burger op een verkeerde manier, zoals ik al zei, vooral in het begin met een verkeerd formulier, dan heb ik al toegezegd, dat heeft de heer Ottelaar genoteerd, dat we daar coulant mee om zullen gaan, dat we dat niet zullen weigeren. En als we in de verdere periode, bijvoorbeeld als er een virus zit, dat dan zo'n burger antwoord krijgt uiteraard. Dat zal natuurlijk wel moeten, ja.
Ja, maar dit zijn de uitzonderingsgevallen. Maar als iets niet in behandeling genomen kan worden omdat het bij het verkeerde bestuursorgaan is of iets dergelijks. Maar worden burgers in kennis gesteld op het moment dat het verzoek niet in behandeling wordt genomen? Om welke reden dan ook? Want dat halen wij er niet uit.
Ik denk dat dat niet verandert. Dus als een burger een vraag stelt aan ons als overheid, dan moeten we daar antwoord op geven. En als we geen antwoord geven, moet dat ook zijn. Dus ik kan dat ook niet vinden, maar daar zal er vast in staan. Ja, oké, maar dan zeg ik dat toe dat het bij... Ik ken de regeling niet van buiten. Maar het lijkt me toch logisch. Er staat ook niet dat het dag na zondag maandag heet. Die kunnen we er ook in opnemen. Ja, maar het is toch logisch dat de burgers die een vraag stellen ons dat we die antwoord geven. Ook als we geen antwoord geven.
Nee, want zo logisch is dat niet. Nee? Want het gebeurt wel vaker dat burgers een vraag stellen en daar geen antwoord op krijgen. Dus wat dat betreft is dat niet zo heel logisch. Vandaar ook de vraag.
Nee, maar nu schiet u door. Het komt voor dat een burger heel lang moet wachten of langer moet wachten dan een believer is ook. En dat er fouten gemaakt worden in dit huis en dat daardoor een burger geen antwoord krijgt. Maar dat is niet de bedoeling. Dus we gaan echt voor een burger op tijd antwoord geven. En dat kan ook nee zijn.
Nee, maar het gaat om twee verschillende dingen.
Heuvelmans, ja.
Ja, sorry. Twee verschillende. Eén is dat we fatsoenlijk met burgers omgaan. Dat geeft u aan. Iets anders is dat je met elkaar een regeling maakt waar een stuk rechtszekerheid aan zit. En dan is het raar dat in de regeling, maar voor een bepaalde groep wordt aangegeven dat daarmee gecommuniceerd wordt. Maar het zou toch logisch zijn dat je in die regeling zegt, wanneer iets niet in behandeling wordt genomen, dat terwijl je wel het bericht hebt ontvangen, omdat het aan een aantal eisen niet voldoet, dan moet je die daarvan in kennis stellen. En dat behoort in zo'n regeling te zitten. Dat heeft te maken met rechtszekerheid. En dat is gewoon, als je iets formeel wil regelen, moet je het ook formeel regelen. Ook dat punt.
Ik denk dat de heer Heijmans daar al antwoord op gegeven heeft. Ik denk dat zoiets in het systeem zou moeten zitten. Dus ik denk dat dat na te kijken is. Althans, moet gewoon gebeuren. En dat heeft de heer Heijmans zojuist toegezegd. Dus ik vind dat voldoende. Want anders gaan we steeds op hetzelfde onderwerp terug. De heer Seibe.
Voorzitter, mevrouw Van Eek heeft gelijk. Het raadsvoorstel gaat alleen maar over een regeling die moet worden opgesteld om de rechtszekerheid van mensen te garanderen die met een formele procedure, bezwaarschrift, vergunning, aanvraag of noem maar op, digitaal willen afhandelen. Alle andere dingen vallen buiten het raadsvoorstel. Ik ging vooral in op het BNW-advies waarvan ik zei, daar staat veel meer in dan in het raadsvoorstel. En in dat BNW-advies gaat het nou juist ook om die niet-formele dingen. Alle zaken die mensen hier naar binnen willen brengen met een brief op een andere manier. En in het BNW-advies gaat het over het maken van webformulieren. Gaat het over het stimuleren dat mensen digitaal hun zaken hier binnen brengen en niet meer met een postzegel. En dat soort dingen. Waarvan ik dan zeg van nou, ben daar wat voorzichtig mee. En de burgemeester noemt gelukkig zelf ook het als een negatief gegeven dat mensen alleen nog maar met webformulieren klachten of wensen binnen kunnen brengen en niet meer met een simpel e-mailbericht. Maar als ik het advies lees, dan lijkt het hier die kant ook op te gaan. Ook in de context van het ontwikkelen van webformulieren staat er, de e-mailberichten willen we blijven ontvangen, maar stellen daar vanwege de beheersbaarheid nadere eisen aan. Nou, niemand zal het in zijn hoofd halen om te schrijven, brieven zullen we blijven ontvangen, maar vanwege de beheersbaarheid zullen we daar nadere eisen aan stellen. Nogmaals, ik zie hier die ontwikkeling in van het moet allemaal precies in onze vakjes van Juma passen, en als dat niet past, dan moet de burger zich maar aanpassen. En dat is nou net wat de automatisering niet moet gaan doen.
Heer Heijmans, wilt u daar nog op ingaan?
Ja, ik wil er wel op ingaan, maar de heer Seibe leest het anders dan ik. Zo simpel ligt het. En we willen de burgers die digitaal met ons communiceren helpen door een simpele regeling, zodat ook de organisatie geholpen is en dat de burger daarmee uiteindelijk ook weer geholpen is. Want dan krijgen ze sneller en beter antwoord. Zo simpel ligt het eigenlijk gewoon. En ja, in de toekomst zal er steeds meer en steeds meer digitaal gewerkt worden. Dat ontkomen we niet aan. En beschouw dit maar als een voorfase. We zitten in een tijdsgevricht waarin de ene generatie alles doet met de computer. En er zijn ook nog mensen waar mevrouw Geboers op duidt die dat niet doen met de computer inderdaad. Maar, en daar moeten we ook rekening mee houden. Dus het is niet de bedoeling om mensen te dwingen of om mensen lastig te zijn voor onze burgers. Want dat moeten we juist niet willen. Het is de bedoeling om het juist gemakkelijker te maken voor onze inwoners. En duidelijker en beter. En zo simpel ligt het eigenlijk.
Dank u wel. Wat gaan we met dit voorstel doen? Hamerstuk.
Voorzitter, ik denk dat het dat wel kan worden, maar er komen nog wat vragen over de regeling zelf. En die zullen waarschijnlijk wel naar tevredenheid worden beantwoord. Maar als het niet is, even dan de reservering houden van een bespreekstuk.
Ja, kunnen we dan een hamerstuk doen, tenzij?
Goed.
Prima, oké. Dank u wel.
En meneer Seibe, kunt u die vragen vandaag nog sturen? Kan per mail. Of in ieder geval morgen.
Ja, oké. Is dat zo afgesproken? Een hamerstuk, tenzij meneer Seibe stuurt morgen de vragen. En laat aan het begin van de raadsvergadering weten als het geen hamerstuk zal worden. En anders is het gewoon een hamerstuk. Goed. Akkoord. En dan zijn wij...
U ging net iets te snel. Voor ons is het een hamerstuk met de toezegging van een portefeuillehouder.
Prima. Nou, die staat genotuleerd.
En ik zal nakijken over dat antwoord, dat de vraag van de Partij van Arbeid als burgers, krijgen burgers ook antwoord als hun verzoek niet in behandeling, dan moet dat in de regeling opgenomen. Ja. Daar zal ik nog even nakijken.
Goed. Dan zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen. Ik dank jullie allen voor de inbreng en tot de 24e volgens mij. Nee, de 28e.